actueel. En ons subonderwerp voor deze avond is, nadat de gemeente is opgenomen, waar is de gemeente dan? Daar wil ik proberen iets over te delen met u. En ik wil graag eerst iets lezen uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5 en dan uit Johannes 13, 14 en dan het laatste Bijbelboek, Openbaring 5. Ik zal het straks nog een keer zeggen. Eerst 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 10. 2 Korintiërs hoofdstuk 5, vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover 2 Korintiërs. Dan Johannes 14. Dat komt na 13. Dat bedoel ik niet als grapje of zo. Dat snapt iedereen. Maar wat de inhoud betreft komt dat ook na hoofdstuk 13. En dat is misschien wat anders. Dat is misschien wat moeilijker te pakken. Ik zal daar straks proberen iets over te zeggen, maar dan neem ik Johannes 13 echt mee. En bij Johannes 13 denken we dan aan de voetwassing en dan de ontmaskering van Judas en aan de waarschuwing richting Petrus. Petrus, kijk uit straks, misschien hij had dat niet verwacht dat hij zou ontkennen de Heer Jezus te kennen voordat de haan kraaide enzovoort. Maar nu ga ik naar hoofdstuk 14. En die kent u ook, die hele mooie, bekende teksten. Laat uw hart niet in beroering raken. Gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En in Johannes 17 zegt de Heer Jezus: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En ook in Johannes 17. Ik heb aan dat gezelschap de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, die ik al had, eer de wereld was. En nu naar het laatste Bijbelboek, Openbaring 5. Vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren, of levende wezens, betere vertaling, en te midden van de oudsten of ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Zaten elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Vers 13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 levende wezens zeiden amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En tot slot Openbaring 19, ook waarschijnlijk heel bekend voor u, over de bruiloft van het Lam, Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Tot zover. Voor zover ik het een beetje begrijp, zijn er drie rechtszittingen in de toekomst. Drie sessies van een rechtszitting. De eerste hebben we samen gelezen. Die vindt u in 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vlak voor wij naar het vaderhuis gaan, ik ga er straks verder over praten, worden we openbaar voor de rechterstoel van Christus. Ik hoop dat u het mee kunt krijgen. In het Nieuwe Testament vindt u voor Johannes 14, hoofdstuk 13, ik zei dat zo pas, en dat heb ik bewust zo gezegd. Petrus wilde eigenlijk niet dat de Heer Jezus zijn voeten zou wassen. Maar de Heer Jezus zei, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem, maar geen deel met hem. De hamvraag is, wat bedoelt de schrift met deel hebben met de Heer Jezus? En u kunt alles opschrijven en u kunt heel wat termen bedenken, maar u blijft uiteindelijk maar bij één zin staan en dat is: deel hebben met de Heer Jezus is een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Als je hier op aarde loopt en je bezoedelt je voeten, ben je dan kind van God af? Antwoord: nee. Kindschap krijg je door geboorte, door wedergeboorte. Maar zoonschap kan wel gestoord worden, verstoord raken. Als ik het niet goed doe, als ik verkeerde dingen doe, verkeerde dingen denk, verkeerde keuzes maak, dan loop je gevaar dat de harmonie tussen de Vader en Dato verstoord is. En dat komt voor. Het is ook wel eens bekend bij anderen, maar bij jezelf en in je eigen stille tijd kom je erachter dat die hartelijke harmonie tussen de Vader en een gelovige, in dit geval mijzelf, dat die niet altijd optimaal is. Ik heb zo vaak geprobeerd om dit duidelijk te maken. Als je eigen kind iets doet wat niet goed is, is hij dan kind van jou af? Is dat dan voorbij of zo? Kun je dat überhaupt ongedaan maken, dat iemand die uit jou geboren is niet meer je kind is? Natuurlijk kunnen er fricties zijn, moeilijke dingen zijn, maar dat kindschap is niet ongedaan te maken. Dat kan niet. Maar als dat kind nu een weg gaat, wat tegenover de gedachten van vader en moeder staat, ja, dat kind is nog steeds kind. Maar de verhouding tussen de vader in dit geval, mijn eigen zoon en mijn zoon, is verstoord. En dat komt heel vaak voor. Wat is er nodig om die harmonie weer te herstellen? Nou, een eenvoudig, maar heel fijn gesprek. Als dat kind zegt, sorry pa, dat had ik niet moeten doen. Dan krijg je een knuffel. Een hartelijke omhelzing. En soms is het dan beter dan het ooit geweest is. Dat weet je. Ik weet het bij mijn eigen kinderen, maar ik weet het ook van mezelf. Waarom, zei de Heer Jezus, toen ze net samen in die bovenzaal waren, ze loskwamen van wat in Jeruzalem plaatsvond, waar de haat en de hoon en de plannen om hem te doden gesmeed waren. Waarom bracht de Heer Jezus ze in een bovenzaal? Los van wat daaronder lag, even letterlijk, maar ook figuurlijk. En wat doet de Heer Jezus als hij de discipelen daar in die bovenzaal in Johannes 13 heeft gebracht? Hij gaat de voeten wassen. Dat is het eerste wat hij doet. Zelfs Judas krijgt een voetwassing. Conclusie voor Judas is, ik ga weg. Daar vindt u in Johannes 13 dat Judas wegging. En voor Petrus, ook de anderen, maar voor Petrus die zo nadrukkelijk zei, nee Heer, dat wil ik niet en nooit, in der eeuwigheid niet, hele straffe uitdrukkingen. En toch, Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. En de enige die dat onmiddellijk daarna begrepen heeft, is Petrus, toen hij de Heer Jezus negeerde, ik zeg het maar heel lief, en de Heer Jezus hem aankeek, toen wist hij het. Hij huilde bitter. Voetwassing. Dat is het laatste stofje moet weg voor het huis van de Vader wordt betreden. De gelovigen die hier zitten gaan een keer van hier. Dat hadden we al in de vorige avonden. Dat is de opname van de gemeente, dat is het weggaan van de gemeente. Hoe gaat dat in zijn werk? Dat hebben we gehad. Dat is te beluisteren of te bekijken in een vorige studie. Maar nu, dan kom je, wat gebeurt er dan? Waar zijn we dan? Nou, de eerste plek die u en ik, gelovigen, als u niet gelovig bent, dan hoop ik dat u dat vanavond wordt. Daar gaat u ook mee. Maar u moet wel de Heer Jezus aannemen als uw heiland, als uw verlosser. En als u dat niet hebt, heb u niets. Alleen maar ramp en rampspoed. Maar als u dat wel hebt gedaan, bent u een kind van God. Hebt u leven uit God. En zijn uw zonden weg. Uw schuld is weg. Alles is verzoend. Amen. Door het werk van de Heer Jezus. Zijn werk aan het kruis is zo schitterend, zo volmaakt, zo volkomen, dat er niets is overgebleven om te doen. Alles is weg. En daar sta je dan. En toch had ik dingen die ik vandaag gezegd heb wel moeten zeggen. Ik had het vanavond een ogenblik toen we ergens waren en over iemand hebben gesproken. Later dacht ik, had ik het wel moeten doen. Ik heb dat de Heer gezegd. Heer, reinig mij maar. Was mijn voeten. Dat is niet een publieke zonde in de zin van, nou ja, die hele duidelijke zonde die iedereen ook als zonde kent en als zonde bedoelt. Maar dat denken van je, dat praten over een ander, dat een ander disqualificeren terwijl je je misschien zelf overaccentueert, beter maakt dan je bent. Hoogmoed, arrogantie, al die dingen, broeders en zusters, bespringen ons. Belangrijk willen zijn. Het niet kunnen uitstaan dat een ander meer eer krijgt. Dat zijn allemaal dingen die niet in het lijstje staan van diefstal en overspel en nou ja, lastering. Maar dat zijn dingen die je elke dag weer bespringen. Hoe ga je om met die dingen? Nu, de Heer Jezus, van hem staat dat indien wij zondigen, wij gelovigen zondigen, wij een voorspraak hebben bij de Vader. Hij is daar. Indien wij zondigen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat zijn gelovigen die, nadat ze tot geloof kwamen, toch weer gingen zondigen. De Heer Jezus wast mij permanent de voeten. Begrijpt u ietsiepietsie en waarom dat in Johannes 13 staat, vlak voor de Heer zegt, en nu ga ik jullie in het huis van mijn vader brengen. De eerste fase waar gelovigen terechtkomen, opname, weggaan, van hier vertrekken, daar komen, openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Vroeger was ik daar bang voor. Ik dacht, ja, dan moet je dan toch nog een keer examen doen. Dan moet je dan toch nog een keer een kaart krijgen, of een ticket krijgen, of een toegangsbewijs krijgen om de hemel verder binnen te gaan. Is het daar toch een definitieve ticket offers voor de hemel? Nee. Die hebt u. Die hebt u. U hebt zwart op wit dat als u gelooft in de Heer Jezus, u voor altijd bij hem zult zijn. Die zekerheid hebt u. Dat is niet afhankelijk van mijn trouw of van mijn goed christelijk leven. Dat is afhankelijk van zijn werk. Godzijdank. Maar waarom dan daar? Omdat dat laatste stukjes van vuiligheid toch weg moet. Daar wordt het duidelijk. Ik heb wel eens iets gezegd over hoe het gaat in een andere stroming, in religieus leven. De volgers, de navolgers van Mohammed, ik noem toch even die naam, niet om te katten, maar om iets duidelijk te maken. En die moeten dan maar afwachten, die hebben twee engeltjes op hun schouder. Eén die registreert alles wat je goed doet, dus of je wel goed je gebeden doet en of je daarin trouw bent en of je voldoende gevast hebt. Nou ja, al die dingen die worden dus geregistreerd. En er is ook een andere engel die alles registreert wat je niet goed doet. Dat is hun leer. En aan het eind wordt er dan een soort afweging gemaakt van hoe slaat de balans dan door? Weet je wel, heb je genoeg pluspuntjes of te weinig? En als je te weinig hebt, ja, dan mis je de boot. Zij hebben een methode bedacht, als je in een jihad iemand overhoop schiet, dan krijg je zoveel pluspuntjes, dan weet je het wel. Zo ongeveer gaat dat dan? Is dat bij gelovigen ook zo? Nee. En toch wel. Want ook de Heer registreert wat niet goed is. Kom je bij de rechterstoel van Christus. Wat niet goed is, daarvan zegt die Jezus, dat was ik alsnog weg. Daar ga ik je alsnog de voeten voor wassen. Dat is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Ik zie het echt als de finale voetwassing. Om deel te hebben met hem. Om samen eindeloos, ononderbroken te genieten samen met de Heer Jezus van die hartelijke gemeenschap met de Vader. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wat een schitterende. Ik verlang naar het moment om daar voor de rechterstoel van Christus te staan. Dat laatste wat nog een verhindering zou kunnen zijn, waardoor mijn vreugde toch getemperd zou worden of niet voluit genoten kon worden, dat is weg. Alles is weg. En het is helemaal open. Dank u wel, Heer Jezus. Maar bovendien krijgt u voor wat u wel gedaan hebt, daar nog een beloning. U komt niet in de hemel omdat u goede daden deed. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Nooit om wat u gedaan hebt, maar altijd om wat hij gedaan heeft. Altijd hetzelfde. En toch, dat wat u deed voor de Heer Jezus, waar u uzelf wegcijferde, waarin u uzelf eigenlijk over kon geven en echt kon doen wat de Heer Jezus zelf deed, misschien wel vergeven, waar nooit iemand om vergeving vroeg, nooit iemand met een belijdenis kwam en toch vergeven, ja, dat is liefde van God. Dat heb je niet van jezelf, dat is de liefde van God die van God gekomen is, de goddelijke natuur in ons. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden, zegt de apostel Petrus. En u krijgt er een beloning voor. Paulus noemt dat zo, ja, dat is die strijder die veel gesproken heeft, veel heeft mogen doen, veel heeft mogen zien ook aan resultaat. Die zegt, nou, het is heel moeilijk en dat ging daar niet goed en daar ging het ook niet goed. Maar toch, ik kijk uit naar dat moment dat de rechtvaardige rechter op die dag mij een kroon zal geven. Waar krijgt Paulus die kroon voor de rechterstoel van Christus? Waar krijgt u uw kroon voor de rechterstoel van Christus? U zegt, nou, ik wist het niet meer. Wat u voor de minste gedaan hebt, hebt u voor mij gedaan, zei de Heer Jezus. Staat in ander verband. In Matteüs 25, dat laat ik nog even los. Want dat is de tweede rechtszitting. De eerste rechtszitting is openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Vlak voor het vlak voor het ingaan in het vaderhuis. De tweede rechtszitting is het scheiden van schapen en bokken. Vlak voor het duizendjarig vrederijk. En de derde rechtszitting is de grote witte troon, openbaring 20. Vlak voor de eeuwigheid. Drie keer vlak voor iets. Nu, voor de grote witte troon staan alleen doden. De schapen en de bokken, daar gaat het over volkeren. Over Nederland, België, Frankrijk enzovoort. Volkeren. En nu ging het over jouzelf. Er zijn ook conflictjes geweest, moeilijke dingen geweest in de gemeente waar je niet uitkomt, niet uitkwam. En uiteindelijk moesten we zeggen, samen zeggen, we laten het maar los tot de rechterstoel van Christus. En we bedoelden daarmee, we komen er niet uit. Het is zo of ingewikkeld, of het is zo moeilijk om het aan te pakken. We komen er niet uit, we laten het maar los. Dat wordt daar duidelijk. Ik verlang ernaar om daar te zijn. Wat een schitterend iets om daar te zijn waar alles helder is en alles transparant is. En waar Gods gerechtigheid schittert. Waar alles heerlijk is, waar de liefde heerst, omdat hij die daar zit in de troon mijn schuld heeft weggenomen en me elke dag de voeten wilde wassen om mij dichterbij te houden of dichterbij te krijgen. Elke dag heeft de Heer Jezus zich ingezet voor mij om daar te zien wat dat allemaal betekent en waarom hij dat nu precies deed. Om uiteindelijk schitterend, schitterend, zonder blaam, zonder rimpel, zonder vlek of zonder iets van een vlek of iets dergelijks. Om daaruit te komen en om dan samen met hem naar het volgende punt te gaan. Dit is het eerste punt. Het tweede punt is, we gaan samen met hem naar het vaderhuis. U voelt hem. Ik kan niet met iets van vuiligheid of iets wat niet besproken is of iets wat niet weggedaan is in het huis van de Vader komen. Dat bestaat niet. Dus alles wat nu nog in de weg staat, is ook nu een verhindering voor uw hartelijke gemeenschap met de Vader. Dat is onmiddellijk verstoord. Vanaf het moment dat u zondigt, is dat al verstoord. Ook al ga je op de automatische piloot heel lang door. Gewoon doen en extra druk worden. Nog meer zeggen. Nog meer activiteit ontplooien. Het is allemaal een soort verbloeming van het hele tere wat weg is. Maar dan is het zover. Op weg naar het vaderhuis, vlak. Ik stel het maar even voor alsof je van Sliedrecht naar Papendrecht gaat, en van Papendrecht naar Zwijndrecht. Ik bedoel, een hele Drecht toestand, maar als voorbeeldje. Maar je gaat dus van het ene plekje naar het andere plekje. En u moet zich dat misschien toch wat anders voorstellen. Want het is niet zo dat het dan van de ene locatie naar de andere locatie is. Maar u bent dan alom tegenwoordig. Ja, dat is een hele moeilijke. Dat hebben u nu al een beetje. Dat hebben u van God gekregen. U kunt zich op dit moment, zittend hier in deze zaal, kunt u zich verplaatsen naar uw eigen stoel in uw eigen kamer. En u weet precies welke kleur die stoel heeft. U kunt zich daar helemaal, ja, u kunt een foto maken voor uzelf. Nu. U hebt dat. En u wist misschien nog wel iets van uw vader en moeder van vroeger. Of u weet misschien wel iets van uw broer en uw zus. Maar dan zijn we alom tegenwoordig. Dan neemt de Heer Jezus ons mee. Ik wil het toch plastisch voorstellen alsof het een soort routetje is. En dan kijkt u nog een keer naar hem en dan denkt u, van, gedraaid. Ik heb al een kroon van die man gekregen, van die man die aan de troon zit, die daar in de rechterstoel van Christus, Ik heb van die man een kroon gekregen, van hem een kroon gekregen. Maar ik heb het helemaal niet gedaan, dat oude lied klinkt nog, dat een van de uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. Het is uw genade geweest in mij. Het is niet mijn werk, het is uw werk geweest in mij. En u hebt die kroon op uw hoofd. Ik geef het hem. Want hij heeft het gedaan. Niet ik heb het gedaan, maar hij heeft het gedaan. En u gaat uw kroon neerwerpen voor hem. Staat in de Bijbel. Ze wierpen hun kronen neer voor hem. En uiteindelijk komt de Heer Jezus eruit tevoorschijn op den duur. Nog een poosje wachten in de taal van onze schema's. Maar dan komt hij in schittering en in heerlijkheid. En dan heeft hij vele diademen, zegt de Bijbel. Nou, daar is mijn kroon ook bij. En jouw kroon waarschijnlijk over. U geeft het aan hem. Want u hebt het gedaan, Heer Jezus. Niet ik deed het, maar u deed het in mij. U gaat uw kroon aan hem geven. En we gaan samen het huis van de Vader binnen. Dat is toch een speciale locatie. Weer tussen aanhalingstekens. Ik heb het niet over vierkante kilometers of meters. Het is een speciale plek. Een hele speciale plek. Die plek die was er al voordat de schepping begon. God heeft, dat heb ik hier, ik weet niet hoe vaak willen zeggen, ook echt gezegd, maar ja, misschien is het niet overgekomen, dat er al geschapen werd vanuit het huis van de Vader. We noemen dat wel eens de ongeschapen hemel. In het begin schiep God de hemel. De hemel hoort bij de schepping. Aarde ook, natuurlijk. Maar hemel ook. Maar het vaderhuis was er al toen. Daar was de Vader. Voor de grondlegging van de wereld. Voor de eerste stofdeeltjes. Voor de kosmos ontstond. Was daar het huis van de Vader. Daar was de Vader. Daar was de Zoon. Daar was de Geest. Die drie, that's it. Die ene, Yahweh, de drie enige, de drie in één. Engelen zijn geschapen, die komen later. Aarde is ook geschapen. Maar in het huis van de Vader zijn geen engelen geweest. In het huis van de Vader is ook het verkeerde nooit doorgedrongen, dat kon niet. Er is wel in de hemel, ik kom daar straks op terug, een Satan die aanklaagt en die er uiteindelijk ook uitgegooid wordt. Maar dat is niet het huis van de Vader. Het huis van de Vader is waar God de Vader en God de Zoon van elkaar genoten. Zonder enige stoornis. Niks. Daar hebben ze die heilsplannen besproken. En daar hebben ze het over jou gehad. Persoonlijk. Ik durfde mijn naam nooit in te vullen vroeger. Dus dat is te hoog gegrepen. Dat is te veel van het goede. Nou, dat is niet te veel. Dat is ook niet te hoog. Het is zo. Daar hebben ze mij gezien. En dat heeft de Vader gezegd. Ik wil ook dato aan jou, mijn geliefde Zoon, geven. Ik geef je hem. En hij wordt samen gezien met al die anderen die tot bekering kwamen, die tot geloof kwamen, die door de Heilige Geest aan één gevoegd zijn, door de Geest in één lichaam gedoopt zijn, die aan één gekomen zijn. En dat ene schitterende cadeau wil de Vader geven aan de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, ze waren van u, dat klopt, maar u hebt ze mij gegeven. Ik heb ze nu gekregen van u. Nu is het van mij. U en ik, gelovigen, u en ik zijn zo oneindig hoog gezegend dat je daar in dat bijzondere vertrek mag zijn waar alleen maar de Vader en de Zoon en de Geest zijn geweest. Voor de tijden, voor onze klokken en horloges, voor, daar. En daar mag je dan zijn. Dat is alles harmonie. Ik en de Vader zijn één. En de Vader is met mij. En de Vader zelf heeft jou lief. Daar mag ik zijn. Bij de Heer Jezus. Daar zegt de Heer Jezus, Vader, dank u wel voor dit spul. Sorry hoor, is te laag. Voor dit bijzondere cadeau, voor dit geweldige geschenk. Dank u wel daarvoor. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Dat zegt de Heer Jezus. Daar sta je dan. Ik weet niet, ik zeg misschien niks meer. Misschien ben je sprakeloos. Oneindig schitterend om daar te zijn in die heerlijkheid van het huis van de Vader. Waar alles harmonie is. Waar nooit de zonde is doorgedrongen. Waar nooit iets verkeerds is geweest. Waar die hartelijke harmonie van liefde, eenheid is gevonden en nog is. Daar hoor je. Daar hoor jij. Niet Nederland, daar. Niet een kerk, daar. Niet de hemel, precies. Nee, het huis van de Vader. Waar die Vader, die Zoon, die Geest altijd waren. En waar van voor de grondlegging van de wereld plannen zijn gemaakt om zegen en zegen en zegen te brengen. Waar ze ook heel goed begrepen en wisten dat dat een keer niet goed zou gaan. En daarvoor werd een oplossing bedacht. En werd een oplossing doorgesproken. Daar. Zouden we niet daarheen willen vanavond? Zou je daar niet mee willen? Een zuster lag op sterven ergens. En ik heb haar heel goed gekend. En we waren daar samen. En we hebben een lied gezongen. In een soort hospice. Maar dat heette toen nog anders. Een soort kamertje waar je dan ligt. Als je bijna gaat sterven. En dat is een lied uit de bundel geestelijke liederen. Dat wou zij graag. Naar het vaderhuis. Ik weet het nummer nog. Nummertje 38. Uit die bundel. Daar is de Heer Jezus. Daar wil ik graag naartoe. Dat wil ik graag beleven. Dit wil ik graag meemaken. Het vaderhuis. Weet u, als in Johannes 13 sprake is van voetwassing. En je ziet dat Judas weg moet. En je ziet ook dat Petrus nog een keer een aanwijzing krijgt van kijk uit, hè, wees voorzichtig. En hij begint dan te praten van ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. En ik zal ook jullie brengen daar waar ik ben. Daar. Altijd. Nou, eindelijk. Geen journaal meer met negatieve toestanden. Sorry, pak maar wat. Geen krant met milieuelementen waar je mee plat gegooid wordt. Pak maar iets. Christus. Alleen de Heer Jezus. Alleen de Vader en de Heer Jezus. En de Heilige Geest die één ding doet. En één ding doet ook vandaag hoor. Die doet niks anders. Die is ook onveranderlijk. Dat is dezelfde. Vroeger en nu en straks. Om het mooie van de Heer Jezus te laten zien. Om het prachtige van de Heer Jezus aan jou mee te delen. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus. En hij zal het jullie verkondigen. Dat gebeurt daar. En het gesprek is daar. Nou, je mist sowieso niemand. Alle gelovigen zijn daar. Maar het gaat er niet over wat die allemaal niet goed of wat we allemaal wel goed. We hebben die rechterstoel van Christus gehad. We hebben Johannes 13 gehad en we zijn nu in Johannes 14. Ik hoop dat u die lijn ziet in het evangelie van Johannes. Want die is heel mooi. Johannes is het evangelie van Johannes is een profetisch boek. Vanaf het begin tot het einde. En je ziet dat zo schitterend aan je ontvouwt. Je krijgt het gewoon op een presenteerblad. Zullen we daar blijven in het huis van de Vader? Nou, ik stem voor. En u stemt ook voor, denk ik. En toch gaat nog verder. Na deze bijzondere locatie, tussen aanhalingstekens, maar deze bijzondere ontmoeting, deze bijzondere sfeer te hebben geproefd en om daar te hebben genoten, gaande naar de volgende locatie. De vraag is van ons onderwerp, waar is de gemeente dan? Nou, voor de rechterstoel van Christus, in het huis van de Vader. En nu gaan we naar puntje 3. En dat is de hemel. Dus toch naar de hemel, ja. Dan is het toch juist als je zegt, ja, we gaan straks naar de hemel. Ja, dat doen we ook. Maar heel precies wilde ik zeggen dat uw feitelijke bestemming niet hemel is, maar het huis van de Vader is. Dat wil niet zeggen dat u niet in de hemel komt. Maar in de hemel komen is niet het einde van onze zaligheid. Dat is het huis van de Vader. Dat is het summum, dat is het hoogste. In de hemel. Kom je de hemel samen met hem, maar hij gaat mee. Jazeker. En de Vader gaat mee en de Heilige Geest gaat ook mee. Want ik geloof stellig dat ze daar absoluut aanwezig zijn. En daar ziet u een troon in de hemel. Die ziet u niet in het huis van de Vader. En in die troon zit iemand. En als u nog beter kijkt, nog scherper kijkt, dan ziet u een lam staan als geslacht. Dat is een heel ander schouwspel. Daar ziet u ineens het kruis van de Heer Jezus, alsof u dat echt oog in oog ziet. Alsof u dat meemaakt. Alles wat er is gebeurd, dat is de vorige keer ook aan de orde geweest, alles wat er is gezegd, ook die kruiswoorden, die ziet u daar, die hoort u daar opnieuw. Het lam zien staande als geslacht betekent alsof het net gebeurd is. Alsof je erbij stond. Alsof je ooggetuige was. Maar u ziet ook dat daar een boekrol is in die troon. En dat die boekrol beschreven is van binnen en van buiten, maar dat die wel verzegeld is met 7 zegels. En dat de vraag daar klinkt, wie is waardig om de boekrol te nemen en die zegels te verbreken? Nou, niemand. Ondeugend. Trump uit Amerika zou misschien gezegd hebben, nou, dat doe ik wel, dat kan ik wel. Sorry hoor, zo komt hij op mij over een beetje. Nee, ik bedoel niet om iets raars te zeggen, maar de grote jongens en met die grote monden, die schreeuwen maar daar zwijgt iedereen, niemand. Niemand. Nou, Johannes, de reporter die dat op mag schrijven, die gaat huilen. Die gaat zeggen, hoe is het nou mogelijk dat er niemand is die zo'n boekrol kan nemen en de zegels kan verbreken. En uiteindelijk die boekrol kan ontrollen. En een van de oudsten, ik wil heel voorzichtig zijn. Ik kijk recht in de ogen van Pieter. Pieter zegt daar in de hemel, sorry Johannes, wait a moment please, maar ik weet wel dat er iemand is die dit kan. Het lam dat geslacht is, die is waardig om de boekrol te nemen. Daar zijn oudsten, 24. Dat vraagt om een deling van 2 keer 12. Vanaf het moment dat u en ik naar de hemel gaan, gaan de oud-testamentische gelovigen ook. De doden in Christus zullen het eerst opstaan. Daar horen die oud-testamentische ontslapen heiligen, David, Mozes, Abraham, Aaron. Die horen er ook bij. Dus die gaan ook mee. De nieuw-testamentische gelovigen worden ook als 12 gezien, 12 apostelen. Het is niet zo vreemd dat er 12 apostelen zijn en dat er 12 aartsvaders zijn. Dat is niet zo. Dat hoort bij elkaar. Maar 12 en 12, 24. Het is ook zo dat er 24 priesterorden zijn in het kroniekenboek. En dat er ook 24 zanggroepen, zangordes zijn, ook in het kroniekenboek. Dus dat is niet zo vreemd. 2 x 12. En de oud-testamentische gelovigen gaan dus mee naar de hemel. Maken ook mee het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Gaan ook mee. Nee, die gaan niet mee in het vaderhuis. En dat is moeilijk, hè. Want dat is dan waar je dan van hoor, nou zijn, jullie zijn een stelletje hoogmoedig. Jullie denken dat het alleen voor jullie is. Weet je wel, zo ongeveer gaat het dan. Alsof we hier op aarde jaloezie zouden hebben. Daar. Alsof we daar jaloezie zouden hebben zoals we die op aarde hebben. Nee, die gaan niet mee. In het huis van de Vader. Ik wil proberen met mijn handen op mijn Bijbel. Niets dan de volle waarheid te zeggen. De oud-testamentische heiligen zijn wel in de hemel, maar zijn niet in het huis van de Vader. En hebben ze daar last van? Zijn ze nu stikjaloers? Nee, dat zijn ze niet. Ze zijn blij voor de Heer Jezus. Want die jaloezie is er niet meer. Dat is weg. Al die menselijke toestanden die ons misschien wel een beetje boos maken, die vind je daar niet meer. Het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus, het is de Heer Jezus. Dat is alles. Het gaat alleen maar over hem. Het gaat alleen maar voor hem en tot hem en om hem. De oud-testamentische heiligen zijn dus niet in het huis van de Vader. Die zijn wel bij de troon. En daarom blijkt het nu ineens er 24 oudsten te zijn. De oud- en de nieuw-testamentische. Die voor de uitstorting van de Heilige Geest geleefd hebben. En die na de uitstorting van de Heilige Geest geleefd hebben. Of tot geloof zijn gekomen. Dus de oud-testamentische heiligen zijn wel in de hemel. En die voegen zich wel bij die troon. En daar blijkt dat er niemand is, ook niet van vroeger, ook niet van later, die de boekrol zou kunnen nemen. De boekrol zelf is Gods zegenplan met de hele schepping. Dat is niet het oordeelboek, dat is niet het boek des levens of het boek waarin alle verkeerde dingen van dato staan. Dat niet, het is het plan van God om zegen te brengen over alles en over iedereen. Maar om die zegenrol te openen, om die in te zien, moeten de zegels verbreken worden. En die zegels verbreken betekent oordeel bij het eerste zegel, bij het tweede zegel enzovoort. Dat gaat het hele laatste Bijbelboek door. Iedere keer bij een openen van een zegel wordt er weer iets meer van de oordelen zichtbaar, totdat alle oordelen voorbij zijn. En dan, die boekrol kun je niet eens inlezen als er nog één zegel vastzit, nog niet verbroken is. Ja, dan kun je het niet eens lezen. Je kunt het pas lezen als al die zegels verbroken zijn. Niet eerder. En dat gebeurt ook. En er blijkt één te zijn die dat kan. En die ene is niemand anders dan onze Heer Jezus. Dat wist u al. U wist al dat hij de enige was. Dat was geen andere oplossing. Niemand anders kan tot de Vader komen dan alleen maar door hem. Maar daar wordt nog een keer duidelijk voor alles en voor iedereen in de schepping dat er niets kan zijn zonder dat de Heer Jezus dat heeft gedaan. En wat gaat er dan gebeuren? Als je nu ziet dat hij de enige is. En als je op hetzelfde moment ziet dat hij de enige is. Omdat hij het lam van God wilde zijn. Omdat hij zich zo wilde wegcijferen. Zo wilde weggeven. Tot op de bodem wilde gaan. Omdat hij dat heeft willen doen. Is hij de enige. Wat gaat u dan zeggen? Valt me tegen? Of had u dat niet anders kunnen doen? Ik denk het niet. U hebt helemaal geen commentaar meer. Niks. Dat is ook iets van ons, van deze aarde, misschien wel typisch Nederlands. Altijd maar mopperen en altijd maar commentaar leveren. U gaat zeggen, worthy is the lamb. Ik noem het maar zo, omdat ik zo intens genieten kan van dat de Gators, die Gator combo, soms zingt, worthy is the lamb, waardig is het lam. Waardig is het lam. Alleen het lam. Er valt alles neer. Je hebt dan eindelijk een citer. Je kunt ook spelen. En je gaat zingen een nieuw lied. En de enige toon die overblijft is: hij is het waard. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. Alles stemt mee. Daarbij de troon van God. Dan begint daarna een hele moeilijke tijd voor de aarde, maar die is nog steeds intact. Sliedrecht bestaat nog. En de oordelen komen. En dat is niet makkelijk. De grote verdrukking breekt aan. En in die grote verdrukking wordt er zelfs gepredikt. Wordt er zelfs geëvangeliseerd. Er komt een grote schare uit de grote verdrukking die niemand tellen kan. Ik zeg niet dat die in het vaderhuis komen. Dat verschil, dat moet u een keer vasthouden. Dat u, die nu deel uitmaakt van het lichaam van Christus, dat u heel bijzonder gezegend bent. Daarom zei Paulus daarvan, gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Dat hebt u. De anderen worden ook gezegend, als ze geloven, maar anders. En ook Israël wordt gezegend, maar ook anders. Met aardse zegeningen, met hier beneden. En u met hemelse zegeningen in het huis van de Vader. Maar u ziet het daar wel, in het huis van de Vader, maar ook bij de troon van God, de derde plek waar we kwamen, waar we dit allemaal zullen meemaken en waar we in oneindige lofzeggingen en dankzeggingen de Heer Jezus prijzen en groot maken voor wat Hij heeft gedaan. Die tekst wordt vaak gelezen als het een aanbiddingsdienst is of zo, op zondagmorgen, een stukje aanbidding, dan lees je zo'n tekst voor. Maar ik wil het zo graag in het verband zien van het hele spectrum van alles wat er nog komt. Dan gaat er nog iets gebeuren. En het vierde waar ik u op wil wijzen, en dat heb ik met u gelezen uit Openbaring 19, is de bruiloft van het lam. Weer blijkt daar het onderscheid tussen oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen. Johannes de Doper, de grootste van alle profeten, zo noemt de Heer Jezus hem, heeft dat onderscheid heel precies gezegd. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dat is misschien wel de grootste profetie van Johannes de Doper. Die zag het heel scherp. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar ik ben de vriend van de bruidegom. Ik ben er wel, doe wel mee, maar ik sta toch op een andere locatie hier. Nee, niet locatie, een ander stoeltje, een andere plek. De bruiloft van het lam. Dit is een bruiloftzaal. Aha, en wanneer is dat dan? Nou, dat duurt eventjes. Als ik dat heel voorzichtig zeg, dan is het ongeveer zo dat na 3 jaar en een paar maanden misschien de bruiloftzaal gereed gemaakt wordt. De vraag is, waar zijn we dan? Waar is de gemeente dan? Nou, voor de rechterstoel van Christus, in het vaderhuis, in de hemel, bij de troon van God. En dan 3 jaar later, misschien nog een paar maanden meer, later in de bruiloftzaal. Want de bruiloft van het lam vindt pas plaats als de valse bruid op aarde aanwezig. De valse kerk die gewoon zegt dat ze kerk is, gemeente is of godsdienstig systeem is, dat als die de godsdienstige systemen weggebroken zijn, als die helemaal weg zijn, als het grote Babylon weg is, dat overwonnen is en al die onechtigheid echt uitgebannen is, dan is de bruiloft van het lam plaats. Als het onechte helemaal weg is, wordt het echte helemaal zichtbaar. En dat is de bruiloft van het lam. Dat betekent dat de Heer Jezus, die u gekocht en betaald heeft, die u in het huis van de Vader brengt, omdat hij zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn positie met u delen wil, omdat hij graag met u daar genieten wil van de Vader, maar u mag ook genieten met hem bij de Vader, dat hij die in de troon is en ook het lam van God is geweest en blijft, dat hebben we ook nog uw bruidegom is. Dan is het niet meer verder weg, dan is het nog dichterbij. De Heer Jezus heeft om die reden aan Adam een vrouw gegeven. Dat is de reden. Want Efeze 5 zegt dit, met het oog op Christus en de gemeente. Al zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3, 16. Dat is heel algemeen, dat is God heeft de wereld lief. En zijn zoon gegeven. Galaten 2:20 zegt, maar hij heeft mij lief gehad. De zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. 1 Johannes 3, vers 16. Dus niet Johannes 3,16, die kent u al zo lief. Daar ben ik mee begonnen. Maar 1 Johannes 3,16 zegt dat hij ons zo lief gehad heeft, de Heer Jezus. En Efeze 5,26 zegt dat hij de gemeente heeft lief gehad. Als een heel bijzonder geschenk. Iedere keer dezelfde uitdrukking, lief gehad, maar toch wel verschillend. Bij de bruiloft van het lam ziet u weer dat verschil. Dat u en ik de bruid mogen zijn. En dat hij, de Heer Jezus, de bruidegom is. En dat de vrienden van de bruidegom daarbij staan. Johannes de Doper en alle oud-testamentische gelovigen. En ze gaan meegenieten. En er is vreugde, er is blijdschap. Er is aanbidding, er is glorie, er is aanbidding, er is op een geweldige manier een dankdienst in de hemel. U vraagt zich af, waar ben ik dan? Nou, en dan gewoon 4 antwoordjes. Daar mag u mee aan de slag, u mag erover nadenken, u mag ze voor uzelf gaan repeteren. En misschien denkt u, ik zal er wel wat meer over willen weten. Nou, ga dan een keer downloaden. Dat is een raar woord voor nog een keer zo'n ding, zo'n toespraak naar boven zien te krijgen op je computer. Of kijk ergens naar. Deze toespraak is zelfs op een videofilm opgenomen. U kunt ook later dezezelfde toespraak gewoon bekijken. En nog een keer tot u door laten dringen. Probeer dat nu nog. Probeer nu eens te zeggen, Heer Jezus, ik wist wel dat het geweldig is dat mijn schuld weer is, mijn zonde vergeven. Ja, dat moest ook. Dat moest ook echt. Want als dat niet zou zijn gebeurd, was er niks. Was er helemaal niks. Dus dat is geweldig. Mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Maar dat u mij bovendien zulke dingen ook nog hebt gegeven, dat dit uw zegen is, uw bijzondere zegen, dat had ik nooit gedacht. De Heer wil je zo graag zegenen en wil je zo graag blij maken. Weet je wat er overblijft? Heer Jezus, u bent alles. En dan begrijpt u op hetzelfde moment waarom de tegenstander probeert juist deze dingen zo ver mogelijk van de gelovigen weg te schuiven. En dan willen ze te praten, ja, maar er moet vandaag ook brood op de plank zijn. Nou, alsof ik dat niet weet. Of je weet zeker niet wat er vandaag aan de hand is. Nou, dat zie je dan wel als je 1 keer een krant leest. Maar dit mooie, dit prachtige van de Heer Jezus, dit kostbare van hem, dit hele tere van hem, dat zou je eigenlijk naar je toe moeten halen. Dat mag je nooit meer kwijtraken. Dat moet je ook niet laten ontfutselen. Dit moet eigenlijk diep en diep in je zijn, zo in je zijn, dat je het niet kwijtraakt en dat je God de Vader daarvoor gaat danken. Maar weet je wat er gebeurt? Als je dit ziet, dan ga je God de Vader danken, aanbidden. Dan ga je de Heer Jezus, je heiland, je verlosser, de Zoon van de Vader, groot maken. Dan laat je de Heilige Geest aan gang gaan om je nog meer te vertellen van die 4 locaties die we vanavond hebben besproken. De rechterstoel van Christus, het huis van de Vader, de hemel en de bruiloftszaal. Daar is de gemeente dan. Nou, dan komt nog een vraag, wat doen ze daar dan de volgende keer? Maar dit is eerst genoeg. De Heere zegene u en ik hoop dat u geniet. Ik wil er zelf ook zo graag van genieten, omdat het zo bijzonder is, zo kostbaar is. Heerlijk is het om aan deze dingen te denken en de Heer Jezus te zien in al die aspecten. Van de rechterstoel van Christus, van het huis van de Vader, van de hemel en van de bruiloftszaal. 4 verschillende foto's ook van hem. 4 verschillende schilderijen van hem op hetzelfde moment. De Heer zegene u. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Wij willen u danken. Er zijn velen hier in deze zaal of die misschien wel meekijken, meeluisteren. Die ook zullen zeggen, wij willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor wie hij is. En u hebt het bijzondere geschenk aan hem gegeven. Dat is de gemeente, een cadeau van u aan hem. Dank u wel daarvoor. Dank u, Vader, dat we dat cadeau ook mogen zijn. En dat er een moment komt dat de Heer Jezus dat cadeau uitpakt en dat alles wat verpakking of pakpapier is, dat weggaat en dat het unieke geschenk zichtbaar wordt. We danken u dat we daarover mochten nadenken. Dank u voor vanavond. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u wel, Vader. We willen u groot maken voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. Zijn kruis, zijn lam van God zijn heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Het is aan hem te danken, compleet aan hem te danken. Er is niets van ons bij. Het is uw genade, het is uw liefde en uw bijzondere zorg. We danken u voor dit stukje uit uw woord. En we prijzen uw naam. Amen.